Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 47, de versen 1 en 3. 47, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en we willen lezen uit Hebreeën hoofdstuk 9. Maar daarnaast wil ik ook eerst lezen uit Handelingen 1. Laten we eerst lezen uit Handelingen 1. Ik had alleen Hebreeën 9 opgegeven, maar het is ook gepast om Handelingen 1, het feit van de hemelvaart, toch weer te lezen. Hemelvaart van de Heere Jezus uit Handelingen 1. We beginnen te lezen bij vers 4 en we lezen tot en met 11. Handelingen 1, we beginnen te lezen bij vers 4. En als de Heere Jezus met de discipelen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij? En ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot zover uit Handelingen 1. Nu willen we lezen uit Hebreeën hoofdstuk 9, maar we beginnen dan bij vers 24. Bij vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En de tekst voor de prediking is vers 24. Hebreeën 9, 24. En daar lezen wij de woorden van onze tekst, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Tot zover. We willen belijdenis doen van ons geloof op deze hemelvaartsdag en dat willen we doen met zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 18 en we lezen dan vraag en antwoord 46... en 49. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. 67, het tweede vers, nadat we eerst ons geloof beleden hebben, met zondag 18, vraag en antwoord 46 en 49. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten ander dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. In ons gebedgemeente willen wij ook denken aan zuster Geertje Boeren. Haar broer uit Poederooien is ernstig ziek. Daar willen wij ook de Heere voor bidden. Laten wij samen bidden. Heere, zo past het ons uw grote naam te erkennen, te danken en te belijden. Dat u God bent, opgevaren in de hoge, dat u regeert en dat alle macht in de hemel en op de aarde u gegeven is, Heere Jezus. En zo mag de kerk op aarde verheugd zijn, zoals de discipelen verheugd waren toen zij teruggingen naar Jeruzalem, van de Olijfberg nadat u opgevaren was. De blijdschap van de Heilige Geest vulde hun harten. O geef, Heere, dat wij vanmorgen ook iets van die blijdschap mogen ervaren in onze harten. Want het feest van uw hemelvaart is een gezegend feest. Het is het wonder dat u opgevaren bent in de hoge. En dat u, Heere Jezus, daar een naam ontvangen hebt boven alle naam. Dat u de kerker gevangen genomen hebt en dat u daar uw grote naam ten toon hebt gespreid als de machtige, de heerlijke. En dat nu de uitwerking van uw verlossingswerk kon beginnen. Dat wanneer u van de aarde omhoog geheven bent, dat u dan mensen, alle mensen tot u zult trekken. En zo zult u alle mensen, alle soorten mensen uit alle volkeren tot u trekken. En zo, Heere, zult u daar, kon u daar beginnen, aan de rechterhand van God, om de 7 zegelen te openen, die in de boekrol waren, opdat uw heilsplan uitgevoerd zou worden. Toen mocht u horen van uw Vader, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden u tot een voetbank gezet heb. En zo, Heere, hebt u de eer en de heerlijkheid ontvangen. Eer voor uzelf, maar ook, Heere, zaligheid voor uw kerk. En zo bent u nu bezig om uzelf een kerk te vergaderen uit alle talen en landen en volkeren. En wat een reden tot dankbaarheid en blijdschap, dat al zien wij u niet, toch door het geloof mag uw volk u daar zien. En mag uw volk ook weten dat u in de binnenste heiligdom aanwezig bent. Nee, wij zien u niet met onze fysieke ogen. Maar Heere, zo was het toch ook in de tempel onder de oude bedeling, toen de hoge priester in het heilige der heiligen inging. Toen kon het volk hem ook niet zien. Wat daar plaatsvond, gebeurde achter de gordijn. En zo is het toch ook nu, dat u in de hoge hemel bent verheerlijkt. En al zien wij u niet met onze ogen, toch mag het geloof weten dat u daar uw heerlijk werk zult uitvoeren. En zo geeft u ons veel reden om uw naam te erkennen en te belijden. U geeft ons zoveel stof om over na te denken, want de hemelvaart en het belang daarvan komt ook steeds weer terug in uw woord. Dat u nu gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader. O Heer, wat een troost voor uw kerk, dat u bezig bent uw volk te vergaderen, maar ook zult u uw kerk beschermen tegen alle boze listen en aanvallen. En daarom bidden wij u, Heere, wil ook vandaag, ook in onze wereld, uw kerk beschermen tegen zoveel aanvallen. Wij horen van aanslagen, soms bloedige aanslagen. O Heere, wij bidden u om uw bescherming. Wij bidden u dat ondanks het feit dat van uw kinderen gedood worden, laat uw kerk toch mogen groeien, ook tegen de verdrukking in. Want u beheerst alle dingen en de duivel en de machten van de duisternis kunnen niets doen buiten uw wil om. En het heeft u behaagd om als een getuigenis van uw waarheid sommige van uw kinderen te verkiezen om hun leven te geven voor het getuigenis van uw naam. Heere, we bidden u of u kracht wilt geven aan uw kerk en aan hen die moeten lijden om uw naams wil. We bidden u, Heer, of u daar in de hemel verder wilt gaan met dat heerlijk werk om een plaats te bereiden voor allen die u lief hebben. En dat u ze door dit leven, wat toch ook niet meer is dan een reis, dan een pelgrimstocht, dat u ze brengt tot in het Vaderhuis met zijn vele woningen. En vanuit de hemel zendt u uw geest neer en geeft u vertroostingen. En daar mag u ook voorbeden doen voor uw Vader. En dit zijn allemaal redenen waarom uw kerk zich op aarde mag verblijden. En dat wij hoop mogen hebben en uitzicht op u en op uw toekomst. Zo mag er hoop zijn voor ellendige zondaren die niets verdiend maar alles verzondigd hebben. Er mag hoop zijn voor zulke mensen, omdat u opgevaren bent in de hemel om een voorspraak te zijn. En daarom is het gepast uw grote naam te loven, te aanbidden en te prijzen. Heere, alles ligt in uw hand. Het was ook uw raadsbesluit dat u zou opvaren in de hoge. En zo, Heer, is het ook uw raadsbesluit dat uw woord verkondigd moet worden. En ook dat ligt in uw hand. Dat ook hier uw dienaar mag staan en wij als gemeente opgekomen zijn. Heer, het wacht alles op uw zegen. Wilt u uw dienaar versterken? Wilt u ons leiden in de overdenking van uw woord? En wilt u vanuit de hoge hemel neerzien, ook op onze gemeente, en hen die geen kennis hebben aan de zaligheid in de Heere Jezus, hen die nog jammerlijk onbekeerd voortleven? Heere, wilt u hen te sterk worden? En wilt u geven dat niemand de moed zal hebben om nog onbekeerd voort te leven, omdat u bent opgevaren in de hemel. En daarom is er een geopende deur voor wie dan ook, ja, voor de grootste der zondaren. Heere God, open onze ogen om deze werkelijkheid te zien. Versterk uw dienaar in het preken, help ons bij het luisteren. Laat deze dienst mogen bijdragen tot uw eer. We bidden u voor de zieken, voor hen die het moeilijk hebben. En we dragen u ook op onze zuster Geertje Boeren en ook haar broer uit Poederooien, die zo ernstig ziek is met een zeldzame vorm van kanker. O Heere, wij bidden u of u ook hem daar in Poederooien met zijn geliefden wilt nabij zijn. Of u daar uw troost wil geven. Of u daar uitzicht wil geven op uw hemelvaart. En dat u gegaan bent als de eersteling. En dat heel uw volk u zal volgen. Heere, geef dat dat troost mag geven. Ook aan deze broer van zuster Boeren. Heere, wees bij Geertje, sterk haar, vertroost haar. En wil haar goed en nabij zijn nadat ze dit verdrietig bericht moest ontvangen. Heere, wees u bij anderen in de gemeente waar bijzonder nood is of zorg of waar nog herstel nodig is. Heere, wilt u het schenken. Zegen ook hen die het psychisch moeilijk hebben, die door moeilijke dagen heen gaan. Heere, wilt u een uitkomst geven, ook hen die soms slapeloze nachten hebben vanwege moeite en verdriet meemaken. Het is u alles bekend. Wilt u een toevlucht zijn in benauwdheden en wilt u uw naam onder ons verheerlijken. Heere, breid uw koninkrijk uit en wees ons genadig. Zegen ons in deze dienst, ook als we thuis meeluisteren, om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zal één collecte zijn en die is voor de kerk. En zullen we nu zingen Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. 110, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, het is een goede zaak dat we op de Hemelvaartsdag samenkomen om dit heilsfeit met elkaar te overdenken. Het is niet vanzelfsprekend dat dit gebeurt. In veel kerken in de Angelsaksische wereld gebeurt dat niet. Maar vanuit de Hollandse gereformeerde traditie is dat altijd gedaan. En dat is een goede zaak. Er wordt al naar verhouding meer aandacht besteed aan de geboorte van de Heer Jezus, zijn komst in deze wereld. En ook wordt er meer aandacht besteed aan zijn lijden en aan de opstanding van de Heer Jezus. En de hemelvaart wordt vaak met één dienst behandeld. Maar toch is de hemelvaart van de Heer Jezus een zeer vertroostende gebeurtenis. Dat de Heer Jezus daar gezeten is aan de rechterhand van God, dat moet tot troost zijn voor zijn kerk. We hebben het gelezen uit de catechismus, de verschillende nuttigheden, om dat woord maar te gebruiken, wat daaruit voortkomt, dat is rijk en veel. Ja, de hemelvaart is ook zo rijk voor de Heer Jezus zelf. Het is tot zijn verheerlijking. Hij is niet alleen opgestaan uit de doden, dat was het begin van zijn verheerlijking, maar hij is opgevaren in de hoogte. En hij is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. Het is verheerlijkend voor hem, maar het is vertroostend voor zijn kerk. En daar hopen we meer over te horen in deze dienst. En we willen dan ook nadenken over Christus ingegaan in het heiligdom. En dat aan de hand van onze tekst, Hebreeën 9, vers 24. Christus is ingegaan in het heiligdom. En wij zien dan ten eerste het beeld, ten tweede de werkelijkheid en ten derde de zegeningen hiervan. Dus Christus is ingegaan in het heiligdom en daar zien we hier het beeld en de werkelijkheid en de zegeningen hiervan. Ja, de Heer Jezus is ingegaan in het heiligdom en u weet dat de Heer Jezus op aarde gewerkt heeft als een koning en als een profeet en als een priester. Dat heel zijn ambtelijk werk door was dat een werkelijkheid, een realiteit. Maar dat zien we ook bij de hemelvaart van Christus. We zien daar zijn koninklijk ambt. Dat hij ging de heerlijkheid in als degene die de overwinning behaald had. En hij zei het ook zelf in Matteüs 28, vers 18. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En Psalm 110, we hebben ervan gezongen. Dat was al geprofeteerd in het Oude Testament. Dat de Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dus we zien dat koninklijk ambt wanneer Christus ingegaan is in het heiligdom. Maar we zien ook zijn profetisch ambt. We hebben dat gelezen in Handelingen 1. Wat deed de Heere Jezus vlak voordat hij omhoog steeg naar de hemel? En wat deed de Heere Jezus terwijl hij omhoog ging? Hij onderwees zijn discipelen als een profeet, want hij onderwees hen over de komst van zijn koninkrijk. En toen hij opgevaren is in de hoogte, toen hij bezig was omhoog te varen, was dat ook een onderwijs dat de Heere Jezus opging naar de hemel. De hemel is anders, is in een andere plaats. Het is in de hoogte. Het is weg van deze wereld. Het feit dat de Heer Jezus zo omhoog voer. De Heer Jezus had ook zo bewijzen van spreken kunnen verdwijnen. Maar hij ging omhoog, dat was onderwijs, opdat zijn discipelen zouden weten, daar in de hoge, daar is de hemel. En dan gaat het niet fysiek erom, ergens in het heelal, nee, daar gaat het niet om. Het is een andere manier van bestaan, het is een hoger manier van bestaan. Het is de heerlijkheid in, het ligt in een hogere sfeer. Zo heeft de Heer Jezus met zijn profetisch ambt zijn discipelen onderwezen. En toen hij in de hemel aangekomen was, stuurde hij onmiddellijk twee engelen naar beneden. En die verschenen aan die mannen, die discipelen, en die hebben hen toen onderwezen over de wederkomst van de Heer Jezus, dat zoals u hem naar de hemel hebt zien varen, zo zal hij ook weer terugkomen. En zo heeft de Heer Jezus in zijn profetisch ambt onderwijs gegeven. Maar bij de hemelvaart zien we de Heer Jezus ook in zijn priesterlijk ambt. Want, en nou komen we dichter bij Hebreeën 9, dat de Heer Jezus is ingegaan in het heiligdom. Waarom? Om daar de hoge priester te zijn van zijn volk. En dat is nu zo vertroostend voor ons, want wij zijn arme zondaren. Maar nu is Christus daar als de hoge priester de hemel binnengegaan. En dat is nu zo rijk. De Heer Jezus is opgevaren in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God de Vader. En daardoor kan hij voor God de Vader staan als de volmaakte hoge priester van zijn volk. En daar pleit hij voor de vervulling van al zijn beloften. Daar pleit hij om zegeningen, daar bidt hij om genade die hij verdiend heeft op aarde door zijn lijden en sterven en opstanding. Maar nu mag hij daar in de hemel bidden om de uitwerking daarvan, de verlossing van mensen. Ja, de hemelvaart, de gang van de Heere Jezus in het heiligdom, dat was een thuiskomen voor hem in het huis van zijn Vader. En juist de hemelvaart laat ons dan ook zien dat de Heere Jezus geschikt is om weer terug te keren. Hij kon alleen maar terugkomen wanneer hij aan al de vereisten van Gods wet voldaan had. Hij kon alleen maar terugkomen als de eersteling van heel zijn volk. Dat hij de heerlijkheid ingaan zou gaan en dat zijn volk hem zou achterna komen. De Heer Jezus kon alleen maar naar de hemel gaan wanneer hij de straf op de zonde betaald had. Wanneer hij volkomen de eisen van Gods wet vervuld had. Dus niet alleen betalen de straf op de wet, maar ook de geboden van God volkomen houden. En de Heer heeft dat volkomen gedaan. En zo is hij opgevaren met macht en heerlijkheid. En zo is hij daar aan de rechterhand van God als de hoge priester voor zijn volk. En dat zien we nu in onze tekst. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat was de tempel in Jeruzalem. En dat was maar een tegenbeeld van het ware heiligdom in de hemel. En daarom is de hemel niet, daarom is de Heer Jezus niet in het aardse heiligdom gegaan, maar in de hemel zelf. Om daar te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nou, als we op de tekst letten, dan zien we het begint met het woordje want. Want. En dat verwijst naar het voorgaande uit Hebreeën 9. Dat hebben we nu niet gelezen. Maar het staat daar in de vers daarvoor in 23. In vers 23, daar staat dan dat. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Waar gaat het daarom? Het gaat daarom een vergelijking tussen de aardse tempeldienst en de hemelse priesterdienst van de Heere Jezus. Nu, dat aardse dienst, dat zijn de voorbeeldingen, de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn. Want u weet dat toen Mozes op de berg was, die 40 dagen op de Sinaï, toen heeft de Heere God hem getoond hoe de tabernakel gebouwd moest worden. En dat de Heere liet hem een voorbeeld zien. En er was een voorbeeld van het hemelse heiligdom. Maar dit aardse heiligdom, dat moest ook steeds gereinigd worden. Het was noodzakelijk dat de voorbeeldingen, de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen, gereinigd werden. Daarom moest ook de tabernakel gereinigd, gesprenkeld worden met bloed. En al de potten en pannen moesten gesprenkeld worden met bloed. En het brandofferaltaar moest gereinigd worden. En dat laat zien dat er alles maar onvolkomen en gebrekkig was. En de hele hoge priesterlijke dienst was ook maar gebrekkig. Maar de hemelse dingen, die zijn volmaakt. Want die hebben een beter offer is daarvoor gebracht. En wat is dat dan? De Heere Jezus Christus is daar met zijn bloed de hemel binnengegaan. Hier in Hebreeën 9 wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de uitaardse heiligdom en het hemelse heiligdom. En Stefanus schrijft daarover, of spreekt daarover, liever gezegd, in Handelingen 7, vers 44... dat de tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk hij geordineerd had, die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. En toen heeft Mozes inderdaad die tabernakel laten maken. En de tabernakel en later de tempel, dat was de trots van Israël. Daar waren de Joden zo trots op, de tempel. U weet hoe de discipelen nog tegen de Heere Jezus zeiden, zie toch deze mooie gebouwen, hoe prachtig het is. Maar het was niet de werkelijke zaak zelf. Het was een heiligdom gemaakt met handen. Het was alleen maar een illustratie, een afbeelding van het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Dus eigenlijk kun je zeggen, wat de mensen daar in Jeruzalem zagen, in het heiligdom, in de tempel, dat was niets anders dan een afbeelding, een illustratie, een tekening van het ware heiligdom in de hemel. En net als de bouwtekeningen van een architect niets meer zijn dan een afbeelding van het werkelijke gebouw. Het gaat om het werkelijke gebouw. En wanneer dat klaar is, dan ziet niemand meer om naar de bouwtekeningen. Want het gebouw is af. Je hoeft niet meer naar een tekening te zien. En in onze tekst zien we hier dat de Heere Jezus is ingegaan in de hemel. Niet in de heilige plaats met handen gemaakt. Niet in de tempel in Jeruzalem. En dat is zeker waar. Want de Heere Jezus is nooit als priester in de tempel gegaan in Jeruzalem. Hij was geen priester volgens de ordeningen van Aaron. En hij bracht ook geen offers zoals de priesters dat deden in de tempel. Hij is ook nooit het heilige der heiligen binnengegaan zoals de hoge priester altijd deed op de grote verzoendag. Maar Christus is de hemel binnengegaan. En dan moeten we het beeld goed begrijpen. U weet wel hoe de tempel was. Er was een voorhof waar het volk zich zou opstellen. En dan was er het feitelijke tempelplein waar de slachtoffers gebracht werden. En dan was er het gebouw dat verdeeld was in het heilige gedeelte waar de gouden kandelaar was en de tafel met toonbroden en waar het gouden reukofferaltaar was. En daarachter was het heilige der heiligen en dat was het heiligste gedeelte van de tempel. Daar was de ark en bovenop de ark was de verzoendeksel. En het was hier in het heilige der heiligen dat de hoge priester eenmaal per jaar naar binnen ging, maar dan moest hij met bloed binnengaan. En wanneer de hoge priester in het allerheiligste kwam, dan moest hij langs het brandofferaltaar, daar op het tempelplein en dan in het heilige en dan daarachter de gordijn in het heilige der heiligen. Hij moest ook bloed meenemen dat gestort was op het brandofferaltaar. En zoals hij binnenging, moest hij eerst verzoening doen voor zichzelf en dan moest hij verzoening doen voor het volk. En hij mocht ook maar één keer per jaar achter dat gordijn van het heilige der heiligen binnengaan. En zo alleen nadat hij dit gedaan had, kon hij weer naar buiten komen om het voor het volk te bidden en het volk te zegenen. En dit vonden de Joden zo schitterend. Dit was voor hen de grootste feest, de Yom Kippur, de dag waarop de verzoening, de grote verzoening gebracht werd. Maar al was het nog zo indrukwekkend, het was alleen maar een afbeelding. Het was niet de werkelijke zaak. En het was ook totaal onvoldoende. Daarom moest die priester ook elk jaar opnieuw bloed offeren. En daarom kon dat bloed dat daar gesprenkeld werd ook werkelijk geen zonde verzoenen. En dat zien we ook hier in Hebreeën 9, in vers 9, daar staat daar dat de priesters gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Dat bloed dat die priesters storten kon hun geweten niet reinigen. Het kon hun geweten niet heiligen. Ze wisten het. En de godvrezende mensen begrepen ook wel dat het bloed van stieren en bokken geen zonde kan wegnemen. En daarom verwachten zij een ander offer. Ze zagen uit naar de komst van de Messias, want hij zou een volkomen offer brengen. Dus dan zien we het beeld wat in onze tekst besproken wordt. Maar nu zien we ook nog ten tweede de werkelijkheid. De werkelijkheid. Het heiligdom in Jeruzalem was dus slechts een afbeelding van het werkelijke heiligdom in de hemel. En in dat hemelse heiligdom, daar is God op zijn troon. En dat hemelse heiligdom staat ver boven deze wereld. En daar is Christus naartoe gegaan. Bij de hemelvaart van Christus is hij naar die hemelse heiligdom gegaan. En daar is hij als de enige hoge priester en de enige voorbidder van zijn volk. Hij heeft eens en voor altijd het offer gebracht. Eenmaal op Golgotha en dat hoeft hij nooit meer te herhalen. Hij is nu de enige en de eeuwige en de ware hoge priester voor zijn volk. Hij legde zijn leven af als de middelaar van het Nieuwe Testament. Dat leest u hier in Hebreeën 9 in vers 15, waar hij genoemd wordt de middelaar van het Nieuwe Verbond. En dat verbond van God, u weet het, dat houdt in een zegen en een vloek. Als dat verbond verbroken wordt, dan komt er de vloek. Dat is de dood. Maar wanneer het verbond gehouden wordt, dan komt er zegen. En nu had het volk van Israël het verbond ontheiligd en kon het alleen maar de vloek verwachten. En dat gold niet alleen van Israël, maar ook voor alle mensen. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En zo schieten alle mensen tekort. Wij hebben allemaal dat verbond verbroken. Daarom rust er op ons van nature de vloek. Maar dan zien we de Heere Jezus. En hij verbindt zich ook aan datzelfde verbond. En hij neemt onze plaats in. Hij neemt de plaats in van de zondaar. En nu is de vloek waarop zijn volk zou neerkomen, is op hem neergedaald. En tegelijkertijd heeft de Heere Jezus al de eisen van dat verbond volkomen gehouden. En zo heeft hij zegen verdiend. Maar dat niet voor zichzelf, maar voor zijn volk. Dus de Heere Jezus stierf op het vloekhout van Golgotha. Om de vloek van zijn volk te dragen. En een volkomen betaling te geven. Dit is het bloed waarvan hij spreekt. Het bloed van het Nieuwe Testament. Het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En zo was de dood van Christus een volkomen betaling. Zo heeft de Heere Jezus zichzelf opgeofferd aan God. Maar zo heeft ook God dat offer aanvaard. En zo gaf God zijn Zoon voor ons. Opdat wij niet om hoeven te komen. Maar dat wij gebracht zouden kunnen worden in dat hemelse heiligdom. Opdat wij gebracht zouden kunnen worden in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God. Daar in dat hemelse heiligdom. En daar heeft Christus nu de weg voor geopend. Hij heeft de vloek gedragen en hij is het heiligdom binnengegaan. Niet met handen gemaakt, maar het ware in de hemel. En zo heeft de Heere Jezus, omdat hij dat verbond van God volkomen gehouden heeft, ook de zegen verdiend. En zo verdient hij zegen en leven en overvloed voor arme zondaren die alleen de vloek verdienen. En zo is dat hemelse heiligdom met al zijn schatten en gaven en zegeningen geopend. En daarom is de hemelvaart van de Heere Jezus zo'n blij feest, zo'n heerlijk gebeuren. En daarom heeft de Heere Jezus ook tot welzijn van zijn volk, is hij opgevaren naar de hemel. Hij is het hemelse heiligdom binnengegaan om te vervullen wat de priesters al eeuwenlang gedaan hadden, maar wat zij nooit konden voltooien. En zo heeft de Heere Jezus een blijvende oplossing aangereikt voor het probleem van de mens en dat is de zonde. Hij stierf eens en voor allen. Hier in vers 12, hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dat offer hoeft nooit herhaald te worden. Het is klaar, eens en voor altijd. Er is volkomen genoegdoening in Christus, ook voor uw zonden. En het bewijs daarvan ziet u in de hemelvaart, dat hij het heiligdom is binnengegaan. En dat offer is genoeg. En dat offer wordt nu getoond, nu, terwijl wij hier samen zijn. Het wordt nu getoond in de hemel voor zijn Vader. En daarin zien we de grote liefde van God de Vader, die zijn Zoon gegeven heeft. En die Zoon en die zulke verlossing, zulke verzoening wilde aanvaarden. Maar we zien de grote liefde van God de Zoon, dat hij gewillig was zichzelf te geven. Herkent u hem? Als de hoge priester die nu leeft, de hoge priester die wij nodig hebben, ziet u het dat hij een volmaakt offer gebracht heeft? Gelooft u dat? En gelooft u dat hij elke zegening verdiend heeft die een mens, die u en ik nodig hebben? Zien we wat een rijk voorrecht het is om een voorspraak te hebben in de hemel? Veel beter dan een voorspraak in het Heilige der Heiligen in Jeruzalem. Daarom heeft ook die tempel in Jeruzalem totaal afgedaan. Er wordt wel eens gesproken van een nieuwe tempel te bouwen. Het is onzin. Het past niet eens. Boven is de tempel. Boven is het heiligdom. Daar is onze hoge priester. Daar verheugt de Vader zich in het werk van zijn Zoon. En allen die achter zijn Zoon schuilen, worden door de Vader in liefde omarmd en welkom geheten. Want de Vader heeft de Zoon lief, want de Zoon heeft zijn leven afgelegd om zondaren te kunnen zalig maken. En nu is de Heere Jezus daar in de hemel. De dood is voorbij gegaan. En de vloek ligt achter hem. En nu mag Jezus de heerlijkheid binnengaan. En daar zijn zulke zegeningen aan verbonden. Zulke rijke zegeningen liggen daaraan verbonden. Want in het Oude Testament leidde de weg tot het Heilige der Heiligen langs het brandofferaltaar. Maar zo is ook nu de weg tot God alleen maar langs dat offer van Christus. Er is maar één weg tot de Vader, langs dat offer van de Heere Jezus, langs dat bloed van Christus. En nu is God volkomen tevreden met dat offer van Christus. Hij is ook volkomen bereid dat offer aan te nemen en zijn voorbeden aan te nemen. Want hij is de enige verzoening. En dan zien we de rijke zegen van de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij is daar onze middelaar. Daar mag u concreet over nadenken. Hij daar nu, middelaar voor God de Vader. Op grond van zijn offer is hij de vertegenwoordiger van zijn volk. Hij is de voorspraak van allen die door hem tot God gaan. Hij is een volkomen verzoening voor al hun zonden. 1 Johannes 2 vers 1, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Een voorspraak. Wanneer u het moet zeggen, ik heb het verknoeid, ik heb het verzondigd, er is een voorspraak in de hemel. En daar is hij nu. Hij is daar voor allen die door hem tot God gaan. Hij is daar voor al zijn schapen. Hij is daar voor al zijn lammeren. Hij is ook daar voor hen die begeren tot zijn kudde te behoren. Hij is daar voor allen die zien dat ze tegen God gezondigd hebben. Hij is daar voor hen die zich afvragen of er ooit nog een mogelijkheid is dat ik nog met God verzoend kan worden. Hij is daar voor mensen die het niet meer weten, voor verwarde mensen. Hij is daar voor mislukte mensen die zichzelf moeten aanklagen. Hij is daar voor ellendige mensen die het niet meer zien, die het niet meer weten, die geen helper meer hebben. Hij is daar voor zondaren uit alle landen en stammen en volkeren. Hij is daar de zaligmaker van de mensheid en hij leeft daar ook nu. Om ook voor u te bidden, wanneer u door hem tot God komt. En niemand wordt daarvan uitgezonderd. Het is ook vanmorgen heel persoonlijk. Zo wordt de hemelvaart heel nauw verbonden aan uw en mijn bestaan. Het is een prediking aan allen die geroepen worden. En wij worden hier vanmorgen geroepen. Hij is de eeuwige, de enige hoge priester. Hij is een voorspraak daar. Nu hoeft u niet meer te wanhopen, kan ik ooit bekeerd worden? Nu hoeft u niet meer angstig te zijn, straks kom ik om. Want hij leeft daar in het hemelse heiligdom. Op aarde wees hij niemand af die in oprechtheid tot hem komt. En hij is vandaag nog dezelfde. Hij is een voorspraak. En dat is zo'n rijke, grote zegen. En daaraan gekoppeld is een andere zegen. Een andere zegen. Dat er nu vrijmoedigheid mag zijn bij ons. Om tot God te naderen. Wij, die gevallen mensen zijn. Er is vrijmoedigheid om voor de Heere te verschijnen. Wij kunnen niet voor God bestaan, we zijn vuil en onrein. Maar nu is de Heere Jezus daar als een vertegenwoordiger, als een advocaat, als een voorspreker, een voorspraak. Hij is daar voor het aangezicht van de Vader en nu mogen u en ik vrijmoedigheid hebben en goede hoop hebben. Om door hem tot God te gaan. Daarom kunnen u en ik zalig worden. Jongens en meisjes, jullie kunnen zalig worden. Omdat de Heere Jezus in de hemel is. En dat je daar hem mag aanroepen als de betaling voor jouw zonden. Daarom is hemelvaart zo rijk. Jullie kunnen zalig worden, behouden. Omdat Christus in de hemel is. Kijk, onze zonden zijn heel ernstig. Helaas leven wij er zo vaak overheen. Maar één zonde is al genoeg dat wij verteerd moeten worden voor het aangezicht van God. Want God is de heilige God. En hoeveel zonden hebben wij niet gedaan? We zijn verdorven. En als wij in de onmiddellijke nabijheid van God zouden komen, dan zouden we onmiddellijk verteerd moeten worden. Maar nu is het toch een toegang. Nu mogen we vrijmoedigheid hebben. En dan mogen we ook daarbij ootmoed hebben, nederigheid. Want we zijn het helemaal niet waard. Maar dan mogen we ook zeer dankbaar zijn. En dan mag er ook vreugde zijn. Hij leeft, ook nu. Calvijn zegt ons in zijn commentaar dat nu Christus voor zijn Vader staat om voor ons gunst en genade te verwerven, is er geen reden waarom wij bij God vandaan zouden vluchten, daar wij zo'n vriendelijke voorspraak hebben en door zijn trouw en bescherming worden wij veilig bewaard. Hij is daar ons ten goede. En daarom mogen u en ik met vrijmoedigheid een vrije toegang hebben tot de troon der genade. En dat laat ons ook een ander zegen zien. Dat de Heere Jezus daar in de hemel is om te bidden voor zijn volk. Ja, deze zegeningen die grenzen allemaal aan elkaar. Hij is een voorspraak voor zijn volk. Er is vrijmoedigheid. Maar dat hij daar is om te bidden. Daar spreekt de schrift ook letterlijk over. Romeinen 8 vers 34. Christus die opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En dan tekent Luther hierbij aan. Dat als de Heere Jezus opgevaren was naar de hemel voor zichzelf. Dan had het ons geen nut gedaan. Maar hij is daar opgevaren voor ons. En hij is daar niet tot ons nadeel, maar tot ons voordeel. En daarom zegt Luther, daar mag een christen er zeker van zijn, dat Christus in de hemel is voor hem en dat Christus verschijnt voor het aangezicht van God en dat hij daar bidt en pleit. In het dagelijkse leven is het al zo mooi als u iemand kent op het ministerie en u moet een of andere vergunning hebben voor uw zaak en u kent daar een hooggeplaatste ambtenaar die in uw voordeel spreekt. om bepaalde formaliteiten te bespoedigen. Het is toch fijn als je ergens al wat we noemen een kruiwagen hebben. Dat helpt. Als iemand voor je wil spreken. Nou, hier zien we één, de Zoon van God. En hij staat voor de hoogste majesteit. En hij spreekt daar in uw voordeel. Wanneer u tot hem komt. Hij bidt voor u. En dan mag u weten dat zijn gebed nooit geweigerd wordt. Nooit afgewezen wordt. Wat een zegen is de hemelvaart van Christus. Wat een zegen van zijn liefde. En hieruit vloeien voort alle mogelijke andere zegeningen. Een vloed van zegeningen voor het dagelijkse leven, voor het geestelijke leven. Zegeningen voor de toekomst, zegeningen in uw persoonlijk leven. En het vloeit allemaal voort uit het feit dat de Heere Jezus de bron van zegening daar is aan de rechterhand van zijn Vader. Dat de Heere bewerkt daar een overvloed. Van eeuwig leven, van zegeningen, van kracht, van troost, van moed, van sterkte, zodat u nooit alleen bent. Zodat hij er is om u ook in het dagelijkse leven uitkomst te geven, om u troost na troost te geven. Dat u van kracht tot kracht voortgaat. Er is toch geen einde aan wat God kan doen voor het dagelijkse leven. En voor het geestelijke leven. En voor de zaligheid. En het vloeit allemaal voort uit de hemelvaart van Christus. Zie wat de Heer heeft weggelegd. Voor u. Door de tussenkomst van zijn Zoon. Rijke zegeningen. De zonden vergeven. De mens ontvangt nieuw geestelijk leven. U ontvangt ogen om de koning te zien in zijn schoonheid. Hij stort liefde uit in het hart om hem lief te hebben. Hij geeft u uitzicht om eenmaal opgenomen te worden waar hij is in heerlijkheid. Om daar verwelkomd te worden in de plaats waar de Heere Jezus nu al is. O, laat dan de hemel uw reisdoel zijn. Laat dit leven op aarde niet ons doel zijn. Het is een tocht, een pelgrimstocht, een reis. We zijn op weg. We gaan hier toch niet leven voor deze wereld. Als er zulke overvloedige zegeningen van eeuwig leven voortvloeien uit de hemelvaart van Christus. Nou gemeente, wat zijn deze zegeningen toch een heerlijke hoop en verwachting. Wat een anker voor uw ziel. Wat een vaste, sterke, betrouwbare grond voor het gebed. Wat een fundament voor het leven van het geloof. Wat een vaste hoop dat u niet zal beschamen. En wanneer u door genade geleerd hebt om te rusten op Christus alleen en te pleiten alleen op zijn offer. Weet dan dat Christus voor u bidt in de hemel. En weet dan dat u daar bij de Heere Jezus eenmaal zult zijn, verlost, vrijgekocht, vergeven, volkomen zalig. En dat Christus dan zijn kostbaar bloed voor u zal doen gelden. En dat u hem zult loven tot in eeuwigheid voor al de zegeningen die hij voor u verdiend heeft. O, laat dat u diepe verwondering geven. En denk maar heel klein van uzelf. Het is enkel genade. Onverdiende goedheid en elke dag verzondigt Gods kind het weer opnieuw en elke dag moeten we het weer belijden. Een kind van God komt alleen uit genade straks eeuwig thuis. Maar mediteer erover dat hij in de hemel is. Dat hij daar is tot uw zegen, uw eeuwig voordeel. Maar als we hier nou aan voorbij leven, en we leven wel voor deze wereld, en we leven wel om zoveel mogelijk te bereiken in dit leven, en dan zeggen we, dan hebben we het bereikt. En als we geen tijd hebben voor de Heere, en voorbij leven aan die heerlijke hemelvaart van Christus, waar zijn we dan mee bezig? Als we de Heer Jezus voorbij leven en hem buiten ons leven laten, waar zijn we dan mee bezig? Dan bent u als mensen die lieve plastic kraaltjes hebben dan de parelen die zo kostbaar zijn. Dan bent u met mensen die liever met stenen hebben dan goudstukken. Dan bent u mensen die liever slecht eten nemen dan het beste eten. Ja, dan kiest een mens toch de dood in plaats van het leven. Want de Heer Jezus is opgevaren, maar hij komt straks terug om te oordelen de levenden en de doden. En wanneer u niet voor hem geleefd hebt, wanneer u maar een afstandelijk geleefd hebt, of niet om hem bekommerd was en niet hem lief had, waar zult u dan zijn? Dan bent u dubbel schuldig. Ten eerste omdat u door al uw zonden schuldig bent, maar dan ook omdat u het bloed van Jezus veracht hebt, hem genegeerd hebt en uw eigen leven geleid hebt. Het is toch dwaasheid om zo te leven. Het is toch een schuldig leven om zo door te gaan. O, dat de Heer u toch in deze tijd der genade zou overtuigen. O, dat de Heilige Geest u in het hart zou prikken. Dat u het zou beseffen, ik mag niet zo verder gaan. En dat u zich tot hem zou bekeren. En dat u zou leven. Vlucht tot deze zaligmaker. En roep hem aan dat hij u genade geeft van bekering en van vergeving van zonden. En vraag hem om genade dat uw leven veranderd mag worden. Hij hoort nog steeds het roepen van schuldige zondaren. En hij wil ook u horen wanneer u tot hem roept. Daarom, omdat wij zo'n hoge priester over het huis van God hebben, laten wij tot God naderen. Met een oprecht hart. In het geloof. En als u nou worstelt met dat geloof, zoek dat geloof niet in uw eigen hart, niet in uw eigen gevoel. Zoek het niet in uw leven, maar zoek alles buiten u in die gezegende zaligmaker. Het fundament van het geloof ligt buiten u in hem, ziende op Christus, de overste leidsman en volleindige des geloofs. Ga uit tot hem, want hij is opgevaren en hij nodigt u om door het gebed met de ogen van het geloof op te zien naar hem. Kijk, en wanneer dat nou plaatsvindt in het leven, wanneer u leert afzien van alles van uzelf en opzien naar hem, dan ontvangt u vreugde. Dan ontvangt u ook iets van die blijdschap die de discipelen ook ervaren hebben. In Lucas 25 staat het, ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap, omdat ze wisten, hij leeft ook voor ons. Amen. Willen we zingen Psalm 118, het zevende vers. 118, vers 7. bidden en danken. Heer, het was een voorrecht om uw woord te mogen lezen en dat wonder te proberen te overdenken dat u naar de hemel bent opgevaren. En nu ligt alles in uw hand, Heere. Het ligt in uw hand dat er een zegen mag vallen op uw eigen woord. En dan is één woord voor u genoeg. Dan is één zin voor u genoeg. Dat blijft naklinken in onze harten. En nu is het wel allemaal genade. Genade dat we in uw huis mogen zijn. Genade om uw woord te brengen, maar ook genade om het te horen. En Heere, wat een rijkdom van genade is het als dat woord mag landen in onze harten. En dat het zijn werk mag doen. Dat het ons heilig jaloers zal laten maken. Op het volk van God, dat er een heilig verlangen in onze harten geboren mag worden, om u te kennen, dat er een hongeren en dorsten mag zijn naar de gerechtigheid, maar dat er ook een vrijmoedigheid mag zijn, om uit te gaan tot u, want u bent de voorspraak, u bidt voor uw volk, en u bidt voor zondaren die tot u komen. Heere God, geef ook dat wij een aangebonden leven mogen kennen aan uw genadetroon. Heere, wilt u onze ogen steeds meer openen voor de weldaden van de hemelvaart van Christus. En dat we er persoonlijk door bemoedigd worden, dat we pelgrims mogen worden op de weg naar Sion. O Heere, leer ons dan een vreemdeling op de aarde te zijn. En leer ons een burger te zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Heere, pas uw woord toe aan onze harten. Bewaar ons het verdere van deze dag. Breng ons komende zondag weer bijeen in uw huis. En ook morgenavond, wanneer wij de trouwdienst hopen te hebben, schenk ook dan uw zegen. Hoor ons om Christus wil, in de wegneming van al onze zonden en gebreken, in preken en in luisteren. Om Jezus wil. Amen. Laten wij Psalm 22, vers 14 zingen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.